ben Sophia.
Ik ben Rick.
En dit is Groeipijn, de podcast over de horten en stoten van het ouderschap.
Want de opvoeding van je kind gaat altijd hand in hand met de ontwikkeling van jezelf.
En dat kan soms een beetje pijn doen.
Ja, zie ons dus een beetje als jouw wekelijkse opvoedmedicijn.
Dit is Groeipijn.
Welkom weer allemaal, lieve luisteraars. En natuurlijk ook welkom Sophia.
Dankjewel.
En welkom Bart Heuving.
Hallo.
Yes, hij is er, dames en heren. Ik heb hier echt lang naar uitgekeken naar dit moment. Want we zijn op een hele leuke manier met elkaar in contact gekomen. Maar Bart Heuving, ja, misschien ken je hem wel van een van zijn boeken die hij heeft gepubliceerd met met co-auteurs. Talent van Morgen was jouw eerste boek en Groeimindset. En dat gaat dus heel erg over de ontwikkeling van kinderen, sporters. Daar gaan we daar dieper op in. Maar Bart, jij bent topsportbegeleider bij AZ Alkmaar. Al 12 jaar. En je hebt een imposante track record. Laten we een aantal dingen uitnemen. Je bent cum laude afgestudeerd in bewegingswetenschappen. Je bent cum laude afgestudeerd in psychologie. Je hebt zelfs cum laude volgens mij je VWO gehaald. Dus ik kan wel zeggen dat jij een natuurtalent bent.
Scherp.
Daar komen we straks op terug.
Meteen een pijnlijk punt.
Hou me nu nog even in.
Ja, ja. Dus we gaan het erover hebben. Wat is talent? Wat is een groeimindset? Wat zijn de valkuilen bij het opvoeden van kinderen op het gebied van sport, maar ook alles daarbuiten?
Daar onderwijs.
Ook, ja. Je hebt er een hele sterke visie over. Misschien komt de OGR-cyclus wel voorbij. Ja. Genoeg om over te hebben. Maar jij begeleidt dus sporters bij AZ, maar niet alleen de sporters zelf, de kinderen, maar ook de mensen uit het eerste. Maar ook de trainers en de coaches. Dus je kan een heel breed spectrum van mensen bedienen. Ja. En je hebt daar ook jarenlang ervaring in. Workshops, contact met ouders. Dus heel gaaf om het daarover te hebben met jou. Maar eerst...
Het schrammetje van de week.
Sophia, wat is jouw schrammetje?
Nou, het is altijd inderdaad een beetje een pijnpunt, Bart. Wat we benoemen van onze week. En iets wat een beetje pijn deed in het opvoeden. En bij mij was dat deze week zeg maar niet gericht naar mijn kind. Maar naar iemand van school. Ik weet niet wat het is. Maar op de een of andere manier kunnen mensen van school mij echt zo op de kast krijgen. Gewoon echt. Ik ga dan gewoon helemaal vrolijk naar school toe. Dus ik liep naar school met mijn kinderen. En ik sta bij die ingang, die schuifdeur, hoe noem je dat? Nou, een ding wat open en dicht gaat. En ik wil even meelopen, want ondanks dat je hebt mee in de klas komt dagen bij ons. En dan heb je dus bepaalde dagen. Maar soms loop ik ook gewoon mee, want dan vind ik het gewoon leuk om even mee te lopen. En dan even te zwaaien bij. Nou. Dus ik word tegengehouden door een of ander mens die ik nog nooit heb gezien. Letterlijk nog nooit. Het was niet onze directrice, maar het leek echt op mijn oude directrice van de basisschool. En die zei dus tegen mij, letterlijk gewoon met zo'n hand ervoor, zo... Je mag hier afscheid nemen. En ik weet niet wat het is, maar ik krijg gewoon kortsluiting bij zo'n soort rigoureuze, autoritaire term. Dus ik meteen van... Nou ja, ik wilde eigenlijk gewoon in de gevonden voorwerpenbak even kijken of ik wat kon vinden, hoor. En zij van, keek heel moeilijk. Oké, dat mag heel even dan. Dacht ik, godver. Dus ik, dus op een gegeven moment zoontje van, ja, kan je dan nog even mee? Ik zeg, nee, ik mag niet mee. Maar ik extra lang in die gevonden voorwerpen en haar nog aankijken ook van, zie mij hier even de tijd nemen. Ik ben dus toch binnengekomen. Maar, en dan denk ik dus ook meteen... Zo doet zij dus ook tegen die kinderen. Weet je, daar heb ik meteen al een hekel aan. Zo heel rigoureus. Ja. Dus ik moet daaraan werken. Maar mijn schrammetje is dus van... Ik kan dus heel moeilijk tegen dat soort autoriteit op school. En tegen mij dus. En het wakkert dus een soort rebelsheid in mezelf. En ik denk, als je ook zo tegen kinderen bent...
Ja,
dan, weet je wel.
Van de dark side komt hij naar boven. Ja, want mijn dochter kwam huilend thuis. Van ja, Sophia was wel in school. Had ze niet moeten tegenhouden. Ik zeg, die stomme bij de deur, die moet ook iedereen tegenhouden. Dankjewel voor je eerlijkheid.
Het schrammetje van de week.
Ik ben wel benieuwd naar Bart.
Ja, ik ook.
Schrammetje.
Rick, je hebt ook, Bart, je hebt ook twee kinderen.
Ja, mijn dochtertje is 4 en mijn zoontje 2. Ook in Weesp, dus ik herken een beetje de setting. En schrammetjes, dat mag dus wat met anderen. Ja, dan is het eigenlijk einde vorige week leerde mijn dochtertje fietsen. En lukte het ook. Maar daarvoor was, dus niet officieel deze week, maar net daarvoor. Dan wil ik zo graag haar helpen. En ook als het dan fout gaat, dat ik denk van ja, maar nog een keer proberen. Terwijl zij dan zoiets heeft van eigenlijk even niet meer wil. Want ze vindt het eng of ze is gevallen of het lukt niet. Ja. En dat ik dan echt een beetje, ja, hoe zeg je dat, te pusherig word. Van je kan toch nog een keertje proberen.
Niet opgeven.
Nou ja, dat. Ja. En dan merkte ik wel toen het uiteindelijk lukte. Dat ik ook dacht, ja, waarom heb ik inderdaad lopen pushen? Want als het 2 weken later was gelukt, of 3 weken later, ja, het is niet dat je een oorkonde krijgt wie er het eerst is met fietsen. Dus eigenlijk dat.
Ja, dus zelfs een expert op dit gebied maakt ook nog fouten. Wat een bevrijding. Ja. Ik wil het geen fout noemen, want dat doe ik
niet. Oh nee, maar heel mooi.
Maar gewoon, oké, hey jongens. Ja. Oh, wat fijn.
Dat is wel een opluchting inderdaad. Maar nee, dat is, je ook mens bent.
Ja. De reden waarom, om toch even bedankt voor de mooie intro ook net. Ja. Die ga ik niet naar iedereen sturen, want dan denken ze van, hé, de praatjesmaker is dat. Maar binnen die intro wilde ik eigenlijk dat ook al zeggen. Het is vaak, uiteindelijk gebeurt er iets, maar er zit heel veel onder.
Ja. Cool, we komen naar...
willen heel graag meer weten. Maar Rick, en jij?
Mijn schammetje, ja. Ik werd vanmorgen met een gebroken rug en zo werd ik wakker. Omdat toch onze jongste, die is weer bij ons 's nachts in bed gekropen tussen ons in. En ik heb zo hard lief, want het is natuurlijk heerlijk. Hij is gewoon 3. Ja. En dan is ook even zo'n lekker klein lichaam zo tussen je in. Dat is gewoon gezellig, is dat gewoon.
Ja.
Om te slaan. Maar ja, het is altijd relax uiteindelijk.
Ja. Maar gewoon, je wordt nooit heel fris wakker.
Nee, en het is ook niet goed, want hij moet gewoon in zijn eigen bed slapen. Maar hoe mooi is het dat het gewoon nog kan. Dat je kind of een van je kinderen nog even bij je in bed ligt. Dat is gewoon schitterend.
Is heerlijk.
En ik snap ook gewoon hoe gezellig het is om bij andere mensen in bed te liggen. Ja, nee. Ik
ging ook geregeld bij andere mensen in bed,
in mijn studententijd werd ik wel eens de prostituee van de spuitshuis genoemd. Want ik ging dan s'nachts, als ik dan een beetje laveloos thuis kwam, vond ik het gewoon gezellig bij die gasten die al zo'n heel groot bed hadden, om dan in bed te gaan liggen en allemaal gewoon verhalen op te hangen. En dan 's ochtends natuurlijk gewoon te ahoeren, weet je. Wat is er mooier om 's ochtends brak wakker te worden en gewoon... Ja, gewoon die gezelligheid van dat vacuüm waar je in zit. Dat is toch gewoon mooi?
Dat lekker gewoon met elkaar.
Ja, dat is toch gewoon gezellig?
Ja, ja, heerlijk.
En ik schaam me er niet voor.
Rick, ik zeg own it.
Yes.
En die gebroken rug.
De gebroken rug, dus het is misschien de volgende keer lekker weer terug. Maar ja, het is ook wel weer mooi dat het gewoon nog kan.
Het is ook mooi.
Daar wil ze het niet meer.
Ik hoor geen schrammetje, hoor.
Nee. Ja, wel van de pijn in mijn rug.
Ja, oh, zo. Ja, ja. Oh, nee, okay. Nee,
en ook van dat je denkt, misschien zou ik niet moeten.
Ja, op de lange termijn misschien niet handig is.
Dat je echt zo wakker zo. Ja, hij drijft mijn vrouw en ik aan elkaar.
Ja, precies, de wig. Ja. Ja. Gaan we het ook over hebben, Rick.
Tot zover. Bart, misschien wel leuk van hoe zijn we elkaar op het spoor gekomen?
Ja, nee, graag. En zeg vooral stop, want ik hou van storytelling. En dat is de gemeenschappelijke factor. Nee, ik heb mijn tweede boek Groeimindset, dus het voorwoord door Annemiek van Vleuten geschreven. Waar ik heel blij mee ben. Echt een van de voorbeelden van de Groeimindset. En jij was haar aan het helpen. Of in ieder geval, ik zag online dat je haar aan het helpen was. En toen dacht ik, hey, wat leuk. Dat is eigenlijk de connectie door ontstaan. En het grappige was, ik kende al de podcast dan weer via mijn vriendin. Waar jij dan vanaf het begin of iets daarna bij kwam. Dus zo kwam eigenlijk alles samen. En toen zijn we een koffietje gaan drinken om, ja, leuk dat je Annemiek helpt. En ik heb het voorwoord geschreven zij heeft het voorwoord geschreven voor Groeimindset. Dus hey, laten we eens een keer kijken van naar de gemeenschappelijke factor. En dat was het eerste koffietje. Dat deed bij mij in ieder geval heel veel luiken open. Over jouw boek. En andersom, dat ik de sprekerswereld heel interessant vind.
Ja.
En eigenlijk dat. In een notendop.
En volgens mij, Bart, had jij ook gezegd, ik wil mezelf niet een klopje op de schouder geven. Maar goed, als het dan moet. Dat jij zei van dat je vond dat wij het in de podcast, toen wij het hadden over de groeimindset, dan als je kind zegt, kan niet. Dat je vond dat we het goed hadden verwoord. Ja, waar ik heel blij mee was. Maar kan je vertellen van wat daarin het goede was? Want je zei ook van ja, heel vaak wordt het eigenlijk niet echt goed gebracht. Nee, weet je wel? Waar zit dat in?
Dat was dat is ook weer daaromheen eigenlijk. Ja. Hoorde ik die podcast. Nee, wat ik heel mooi vond, eigenlijk gebeurde het net ook weer, dat je een theorie kent of ergens expert in bent. Hè, hoe jij het noemde, Rick. Ja, dat betekent niet dat je alles goed doet. Dus dat vond ik heel mooi, hoe jullie dat ook terug lieten komen. En niet dat dogmatische van, als je een groeimindset hebt, dan mag je alleen maar op inzet complimenteren of alleen maar het proces. Je kan nog steeds willen winnen. En onder heel veel winst van Annemie van Vleuten, Robin van Persie, en zo kan ik nog een paar namen noemen van topsporters, zit heel vaak een groeimindset, maar ook wel momenten van een statische mindset. En willen ontwikkelen en iemand daarbij willen helpen, betekent niet dat je niet ook kan genieten van resultaat. Of een keer vraagt, hey, heb je gewonnen? Of en dat spastische van, dit is wel groeimindset, dit niet. Wat ik, nou ja, mooi dat je irritatie overhoop bij de deur. Dat vind ik overigens weer fantastisch. Kan ik tegen mijn dochter zeggen, ja, papa kan tot hier, dus succes. Is mijn irritatie dan weer vaak dat ik dan posters zie met groeimindset of de growy en dit is de fictie. En dat het heel het concept wordt eigenlijk heel statisch overgebracht. En met statisch bedoel ik zwart-wit. En dat vind ik heel vaak zonde. En jullie waren een van de eerste podcasten die ik over het onderwerp hoorde. Dat ik dacht, ja, jullie gaan er juist niet zo rigide mee om. Maar veel meer, hey, het is interessant, je kan het toepassen. Maar ga niet vooral anderen corrigeren. Hé, hey, maar dit is geen groeimindset.
Ja. Zou ik jou nou zeggen dat we eigenlijk een prijs zouden moeten verdienen voor volgens een podcastshow?
Eerste podcast ooit die Nee.
Maar laten we even wel.
Even de termen.
Duidelijk uiteenzetten. Ja. Wat is groeimindset en wat is de fixed mindset? Of kan je dat even kort toelichten? Nee.
Ook weer altijd lastig, hè, maar we gaan het doen. Nee, jullie zijn net al talent. Wat mij betreft bestaat talent uit aanleg. Dus dat wat aangeboren is. En dingen die je kan ontwikkelen. Leervermogen. Dus talent is aanleg maal leervermogen. Beide zijn belangrijk. Aangeboren, aangeleerd, nature, nurture hoor je daarin. Groeimindset gaat vervolgens, waar richt jij je als persoon op? Dus laten we beginnen naar mezelf. Richt ik me op wat aanleg is? Ik ben slim of ik kan goed voetballen of juist ik kan geen talen. Of richt ik me, de groeimindset, de open hand op wat kan ik nog leren? Dat betekent dus niet dat ik aanleg ontken, maar ik richt me op dat stukje leervermogen. En dat kan naar mezelf, dus wat kan ik nog toevoegen om beter te worden? Maar juist ook naar een ander. Ik kan bijvoorbeeld, als mijn dochtertje met het fietsen niet goed gaat, ja, maar je hebt ook helemaal geen aanleg voor fietsen. Of, oh nee, je bent een fantastisch natuurtalent. Of ik kan veel meer focussen op het stukje leervermogen. Hey, hoe hou je nu je voet? En hey, probeer het eens zo. Of hey, wat ging er nu al beter dan de andere keer? Ja, het beginnetje gaat nu beter. Of ik kijk nu wel voor me en ga niet met je in gesprek, papa, waardoor ik bijna tegen die paal aan rij. Mm-hmm. Nou, en dat, hè, dus de gesloten hand voor de statische mindset, dan richt je je op aanleg, dat wat vaststaat. De groeimindset, dan richt je op dat wat kan ontwikkelen. En het een sluit het ander dus niet uit. Het is, dus beide bestaan nog steeds, aanleg en leervermogen. Maar waar richt jij je op?
Ja, en een groot misverstand, dus denk ik wel belangrijk om alvast te benoemen, is dat het ook, je hebt of een fixed mindset of een, een groeimindset. Ja. Als ik het goed begrijp, van in sommige gebieden heb je wellicht een groeimindset, terwijl je in de andere een fixed mindset hebt.
Nou ja, mooi dat je die er ook meteen aan goed. Dus aanleg maar leervermogen deed ik wel met twee handen. Maar zoals je hand open en dicht kan gaan, is het dus al. Er zit ook alles ertussenin. Dus een beetje statisch of extreem of heel veel groei. Maar ook inderdaad in verschillende contexten. Je kan zo naar je werk gaan met de open hand. Terwijl als je thuis komt en het gaat over koken, dan kan inderdaad niet koken. En je hebt dus niet of een statische of een groeimindset. Dat is een beetje mijn irritatie naar scholen. Van alsof het iets is wat je de hele dag door hebt.
Ja.
Nee, het is juist contextafhankelijk binnen verschillende contexten. Maar misschien ook weer binnen verschillende docenten. Als jij bijvoorbeeld een wiskundeleraar hebt die altijd zegt, het gaat hier om de wiskundeknobbel en dat moet je laten zien en sommigen hebben dat niet. Kan je nog op het jaar ervoor met wiskunde een enorme open hand hebben. Maar die gaat dan gedurende door die context van die leraar langzaam dicht. En andersom kan je bijvoorbeeld sportdocenten hebben die zeggen, nou, misschien hebben sommige kinderen ooit gehoord dat je natuurtalent bent. Mm-hmm. Maar dat kan best, maar ik geloof er niet in. Ik richt me heel erg op dat iedereen beter kan worden. En ik help jou niet met wie is de snelste, maar ik help iedereen met sneller worden. Dan kan opeens die hand van een kind op de sportclub weer open gaan.
Ja. Wauw. Ja, dat vind ik echt. Ik vind dat echt zo inspirerend als je dat zegt. En tegelijkertijd ook denk ik ook, oh mijn god, wat gebeurt dit eigenlijk veel? Toch het labelen eigenlijk van kinderen. Mm. En jij hebt het ook heel mooi in je boek dat gebeurt op het moment dat kinderen zich eigenlijk, je zegt ook heel mooi van kinderen die leren lopen, die gaan nooit na 30 keer zeggen, nou dan is lopen misschien niks voor mij.
Nee.
Die gaan gewoon door. En op een gegeven moment krijgen ze dan van externe factoren en dan ofwel van ouders ofwel van op de opvang of op school bepaalde soort ideeën van hey, maar jij bent daar goed in en jij bent daar niet goed in. Dit is wie jij bent. Dus dat jij dat niet kan is wie jij bent. Maar mijn vraag is dus, zit het niet al soms, ja dat is dus heel raar, zit dat soms al in het kind? Want omdat de ouders dat hebben. Want ik zie wel vaak, nou, wat bij de ouders is, gaat over naar het kind. De ouders die heel in hun comfortzone blijven, vaak kinderen ook.
Mm-hmm.
Wat zie je daarin van? Is het echt zo dat alle kinderen vanaf het begin altijd denken, want sommige kinderen zijn gewoon angstiger.
Nee.
Dus hoe, in hoeverre is het zo dat kinderen echt door die externe van, of zijn ze soms van nature ook al voorzichtiger en meer ik kan het niet in plaats van ik kan het wel?
Mm-hmm. Ja, nee, fantastische vraag. En eigenlijk twee antwoorden heb ik ervoor. Dat klinkt nu heel erg doserend, merk ik nu ik het zeg. Maar, nee, allereerst, er zijn best wel veel wetenschappelijke onderzoeken die zeggen, elk kind heeft dus die open hand. Want ze leren lopen, leren praten, leren lezen, leren Pokémonkaart onthouden. Allemaal dingen die ze leren. Dan gaat op een gegeven moment de hand dicht door ervaringen. Een faalervaring, ik kan het niet. Succeservaring, ik ben de beste. Of door labels, en dat kan zijn op school, dat kan zijn op de sportclub. Dus de hand gaat steeds dichter. Dus iedereen begint met de open hand. De hand gaat steeds dichter. Dan ligt het heel vaak aan context. Kan de hand daarna weer open? He, de goede begeleiding, de goede omgeving. Juist niet vastzetten, dit is fout en dit is goed. Maar hey, herken je dat je nu wat teruggetrokken raakt of wat minder met feedback omgaat? Dus elk kind begint met open hand en het gaat langzaam dicht. Door context, door ervaring. Het tweede antwoord, dus of het tweede deel van jouw vraag, speelt aanleg mee hè, vanuit ouders. Zeker. Het ene kind zal gewoon vanuit aanleg langer die open hand houden. Niet zoveel geven om wat anderen ervan vinden en blijven proberen. Sneller doorzetten vanuit zichzelf. En een ander kind zal vanuit aanleg toch eerder die hand wat dichter gaan worden. En sneller denkt, oei ja, straks ziet iemand anders dat ik het niet kan. Dat speelt zeker mee. En daarom is het ook zo leuk dat je ook tussen kinderen heel vaak verschillen ziet. Dat ja. Ouders denken, ik heb hetzelfde opvoeding. Of in ieder geval zo breed mogelijk. Maar dat het opeens het ene kind toch sneller de hand dicht gaat. Ja, er zijn onderzoeken die inderdaad aangeven dat de aanlegcomponent zelf een beetje vergelijkbare aanlegcomponent die zorgt voor optimisme of pessimisme.
Ja.
Dat beetje die aanlegcomponent zeker meespeelt. En wat ik dan wel altijd ook als antwoord geef, want ik krijg die vraag vaker ook bij lezingen. Dan zeg ik, kijk, dat een aanlegcomponent meespeelt is eigenlijk in alles in het leven. Dus ja, dat is er. Maar wat ga jij vervolgens doen om juist die kinderen die wat kwetsbaarder zijn daarin en sneller naar die statiemindset neigen, om die wat meer te helpen? He, maar als je dan zegt, ja, maar het is ook aanleg en daardoor hoeven we er geen aandacht aan te geven, want zo is hij gewoon.
Ja.
Dan ben je juist weer als begeleider heel erg statisch bezig.
Ja. En wat zie jij daarin veel gebeuren op scholen, zeg maar, wat negatieve impact heeft op kinderen?
Nou ja, bedankt voor de intro. Je ziet dus al heel snel al bijvoorbeeld de plusklasjes en andere dingen. En ergens het idee erachter om kinderen meer uit te dagen vind ik heel goed. Maar stel nou dat in je hoofd gaat zitten, ik ben hoogbegaafd of ik ben slim. Dan kan dat best wel eens averechts werken. Want als jij daardoor in je hoofd hebt, ik ben slim. En je hand gaat dus wat meer dicht. Je krijgt meer de statische mindset. Ja, mag je dan nog wel fouten maken? Ja. Ga je dan een vak kiezen, bijvoorbeeld waar je niet zo goed in bent op dat moment taal? Dat je denkt, ja, dan ziet iedereen dat ik eigenlijk niet zo hoogbegaafd ben. Nou, dat doe ik maar niet. Dus ik zie zowel labelen naar de bovenkant toe, hè, dus hoogbegaafd. Of labelen aan de onderkant. Heel snel willen ondersteunen om maar op dat moment bij te trekken. Natuurlijk, die ondersteuning die op dat moment geboden wordt, kan best goed zijn. Maar door dat label dat iemand denkt, ja, ik krijg remedial teaching of ik zit daar, dat kan wel eens die overtuiging dan weer verkeerd beïnvloeden. Dus ja, daar zie ik het fout gaan. Plus, pas later zou ik heb door het voetbal ook veel contact met Scandinavische spelers. Die zeggen altijd, als je 11 bent, wordt er al op niveau ingeschaald, een middelbare school. Dat is in Scandinavië helemaal, dat doen ze pas veel later. Mm-hmm. Dat vind ik ook gewoon breder, dat ik wel eens denk, dat werkt zowel aan kinderen die denken, ik ben VWO, ik ben slim, als ik ben het niet.
Ja.
Denk ik wel eens van, daar zouden wat mij betreft wat anders of later pas kunnen gaan selecteren.
Ja.
Ja.
Want het imposter syndrome, dat heeft hier ook een link mee.
Ja.
Hè? Kan je, want het imposter syndrome is eigenlijk dat je denkt, zoals ik begrijp, dat je op een dag door de mand valt.
Ja.
Van ik zit hier op deze positie bij dit bedrijf. Eigenlijk een beetje geluk.
Ja.
Want et cetera, et cetera. Natuurlijk is dat een omstandigheid, maar je denkt dat je onmaskerd gaat worden.
Ja. Alles is je aankomen waar je dus je hebt er zelf niet de effort voor gedaan. Dus heb je ook niet het gevoel dat je er controle of zo over hebt misschien.
Vertel de link tussen.
Nou, de mooi dat je die ook meteen legt aan de hand van mijn verhaal is, ja, voor mij is die link. En dan pak ik een voorbeeld van mezelf erbij, of met het tennis. Als jij denkt, ik ben een talent, dan denk je ook, ja, wat nou als ik dan straks een keer verlies, dan zien ze allemaal dat ik geen talent ben. Dus de keerzijde van de medaille, je bent ergens goed in, je bent hoogbegaafd, je bent de high potential bij KPMG, je bent het wiskundetalent van de school. Dat klinkt op dat moment allemaal heel lekker en geeft je ook echt wel even korte termijn dat zelfvertrouwen. Maar langer termijn gaat dan iemand denken, ja, als ik goed presteer, als ik dan een toptalent ben, als het dan een keer misgaat, dan ben ik dus ook de loser of dan ben ik de mislukking. Mm. En daar komt het imposter syndroom om de hoek. Je moet constant bewijzen dat je goed bent. Want als je één keer dat niet doet, dan val je in een andere categorie. En dan denk je, en dat is dus eigenlijk dat woordje ontmaskeren, van ja, ik moet het goed blijven doen. Waardoor je hand eigenlijk steeds dichter gaat. Mm-hmm. En voor mij staat die hand dus niet alleen dichter gaat voordat je niet meer vrij bent en creatief om dingen te ontwikkelen. Maar ook een soort stress. Ik moet dus bewijzen dat. En imposter syndroom is wat mij betreft niet een heel ander woord dan gewoon heel gestrest, maar om je elke dag te bewijzen. Nou, en denk dan weer aan dat kind met die open hand, hoe elk kind geboren wordt. Die denkt helemaal, ik moet bewijzen. Ja. Die gaat gewoon lekker.
Maar dat is mooi wat je zegt, want dan komen we een beetje op het punt van de hoge verwachtingen eigenlijk van kinderen. Want je zegt ook in je boek van, je wil eigenlijk wel de hoge verwachtingen aan je kinderen stellen. Ja. Maar eigenlijk niet te hoge verwachtingen. Want een te hoge verwachting kan juist weer zorgen voor dat faalangst en voor dat perfectionisme. En dat ik ga het dan fout doen. Dus wanneer heb je, stel je onrealistische verwachtingen, waar een kind van denkt, weet je, zoals kinderen moeten naar het VWO. Jij gaat toch naar het VWO, want opa is ook naar het VWO geweest. En weet je wel. En wanneer zeg je gewoon, ik geloof dat jij dat kan. Is het niet een
fijn lijn? Heel dun lijntje. En ook in de sport altijd een lastige. Want spreek je lage verwachtingen uit. Ja, dan denkt iemand, waarom zou je hoger springen? Dit is toch al genoeg. Hè? Dus ik geloof zeker in hoge verwachtingen. Alleen niet hoge verwachtingen per se in resultaat. Van je moet dus naar het VWO of je moet dit. Want dan is het echt een resultaatdoel wat je moet halen. En anders ben je dus, je zegt dan eigenlijk, en anders ben je niet goed genoeg. Maar veel meer hoge verwachtingen in wat jij allemaal kan en wil gaan ontwikkelen. En of dat dan per se VWO is, of dat het absoluut de top van de sport is. Maar veel meer hoge verwachtingen. Wat ga jij allemaal uit je potentieel halen? En dat klinkt altijd als een cliché met proces en resultaat. Maar binnen het proces hele hoge verwachtingen. En ook de verwacht dat iemand daar zijn best voor doet. Leert en zijn interesses volgt. Maar veel meer dat resultaat, wat dat eindelijk moet opleveren. Dat zou ik wat meer loslaten.
En in hoeverre kunnen kinderen dan ook zelf zo'n ambitie al vaststellen? Want we hebben allebei met Annemiek van Vleuten dus gewerkt. Ja. Olympisch en wereldkampioen wielrennen. Onder andere voor de, toch nog dat even gezegd hebben, dat iedereen weet waar we het over hebben. En zij heeft vanuit vroeger een beetje stempel gehad van, jij bent geen klimmer. Ja. Terwijl ze dat helemaal uiteindelijk is naar de resultaten spreken voor zich. Maar dat is wel iets wat soort interne strijd voor is geweest.
Zeker.
Maar dan ben je volwassen. En zelfs dan is dat nog lastig om dat los te laten. Maar zei ook van, weet je, als er hoge verwachtingen van mij waren door de ploegleider of de coach, uiteindelijk gaat het er wel omdat ik dan die doelen naar mezelf toe trek. Van, ik sta zelf achter deze doelen. Ja. En hoe ver kan een kind van 8, 7 zelf eigenlijk dat al? Mm-hmm. Ja, snap je?
Ik snap hem zeker hoor. Ja. Mooi dat je de koppeling legt met Annemiek. Kijk, wat denk ik de kracht van haar is dat niet de hoge verwachtingen van anderen over wat ze moest bereiken, Olympisch kampioen of dit, maar veel meer haar eigen hoge verwachtingen over hoe goed ik zelf kan worden. Dus hoeveel ze uit zich uit haar eigen potentieel kon halen. Dat gaf haar kracht. En toen zei ze ook, toen ze de gouden plak won, vond ik echt essentieel om het verschil aan te geven tussen dus het resultaat of het proces centraal stellen. Zei ze dat ik hier aan mijn beste doen aan de start stond. Daar ben ik super trots op. En het is een bonus dat ik ook goud heb gewonnen. Oftewel, ik hou hem intern. Ik wil alles uit mezelf halen. En als dat ook leidt tot in de buitenwereld prestige en dingen, is dat leuk. Ik weet niet van, oh, gewonnen, oh, dat vind ik niet leuk. Nee, dat is mooi. Maar in de kern wil ik alles uit mezelf halen. Ranomi Kromowidjojo heeft letterlijk een keer na een gouden plak ook gezegd, ja, ik moest echt even bijkomen, want ik had dan wel die gouden plak. Maar ik merkte aan alles, deze race had beter gekund.
Ja.
Vond ik ook een fantastisch voorbeeld. Ja. En dat is precies dat verschil over hoge verwachtingen van buitenaf in resultaat. Mm. Of hoge verwachtingen vanuit jezelf om alles uit jezelf te halen. Plus, als een kind dat gaat leren, dus ik denk 8 jaar dat nog niet kan. Mm-hmm. Maar wel, je kan natuurlijk prima een vraag stellen door te zeggen van, hey, jij bent aan het voetballen, wat is je droom? Ja, dan wil ik de Champions League finale winnen. Oké, wat is dan nu het eerste kleine stapje? Oh ja, dan wil ik eigenlijk wel, ja, wat is dan handig? Ja, dan moet ik eigenlijk misschien wel tweebenig worden. Maar ik ben gewoon heel slecht met links, Bart. Wacht even, maar dat is dicht de hand. Ja, word je er beter in? OGR-loop, overtuiging, ik ben er niet zo goed in. Gedrag, ja, ik kan gewoon niet met links. Gedrag, dan ga je niet oefenen. Resultaat, ja, je wordt er niet beter in, want je oefent niet. Zie je wel dat ik het niet kan? En dan zit je helemaal in dat loopje vast. En dan een kind van 8 dat leren. Hè? Nou, ik werk dan vanaf onder 11, zijn ze iets ouder. Nou, inderdaad. Ik kan mezelf dus helemaal vastzetten in het proces. En als ik dat inderdaad doe, wordt wereldkampioenschap halen of Champions League lastig. Ja. Dus het is niet zo dat je helemaal die dingen niet mag uitspreken naar een kind. Maar maak het weer klein. Maak het dat zij voelen, dit snap ik. Mm. In plaats van gaan roepen, als je ooit de Champions League wil halen, moet je tweebenig zijn. dan wordt het zo'n hoge verwachting die eerder in de weg gaat zitten. Ja. Slash die ja, ook helemaal niet helpt. Want het kind denkt, ja, hoezo? Ik ben nu toch lekker aan het voetballen.
En je stelt dus veel vragen. Hè? Lijkt op, dus je bent niet alleen de oppeppende coach die zegt, tjaka, let's
kom op,
go.
Gaan.
Opstaan
en weer doorgaan.
Nou ja, nee. Dit is letterlijk wat ik vaak zeg. En dat ga ik dus bij deze ook doen. Klinkt een beetje gek als je zegt, dit is wat ik vaak zeg. Maar ik heb het al gedaan, dus ik kan niet meer terug. ik teken dan een driehoek, overtuigingen, vaardigheden, gedrag. En waar het vaak fout gaat, of het nou onderwijs, school of in opvoeding is, is dat we niet doorvragen als iemand bijvoorbeeld opgeeft, hey, wat zijn je overtuigingen, of waar komt dit vandaan, of hey, waarom wil je nu stoppen? Nee, we gaan de Emil Ratelband in onszelf opwekken en we gaan aan dat grasprietje, aan het gedrag trekken. Je moet doorzetten, je moet inzet tonen, je moet VWO halen. Dus dan gaan we aan het grasprietje trekken om maar het juiste gedrag te doen. Terwijl als die overtuiging en die voedingsbodem niet juist is, kan je heel hard trekken. Tot jij stopt met trekken, gaat het grasprietje weer terug. Want in die voedingsbodem, in die overtuiging is niks veranderd.
Ja.
En jij denkt, ja, doet hij het weer niet. Ik ga nog harder trekken. Tot je krijgt, en dat is mijn frustratie, is niet zozeer stop, je mag niet naar binnen. Maar wel, we gaan aan het grasprietje trekken. Dat ik denk, ja, op een gegeven moment blijf je heel hard trekken. En iemand gaat wel gedwee mee. Maar in die overtuiging is niks veranderd. In Afrika, ik weet niet of jullie er al eens geweest zijn, want ik moet zeggen, complimenten zien er wel een beetje Afrikaans uit, zo'n schoenen.
Ja. Ik ben er geweest.
Dacht ik al. In Afrika is een mooi gezegd, de gras groeit niet door eraan te trekken. Het moet het hebben van een goede voedingsbodem.
Mm-hmm. Ja.
En hoe kom je bij die voedingsbodem? Soms vragen stellen, soms een inspirerend voorbeeld. Nou ja, Annemiek in het voorwoord. Soms een eigen verhaal dat je vertelt. Het kan ook prima effect hebben. En juist als je dan vertelt, nou jij somt het net op, bedankt. Want cum laude is al afgeschaft, dus inmiddels kan het niet meer. Maar dat was echt een ding. Zowel bij ons op de universiteit als bij middelbare school. Dat werd ook benoemd en dat had met cijfers te maken. Ja, ik vond dat, ik hield van leren, ik hield van lezen, ik was geïnteresseerd in onderwerpen. Voor mij was het niet de hoogverwachting, ik moet cum laude. Die hadden we letterlijk ook in de studie erbij, bijvoorbeeld bij psychologie, meer dan bij bewegingswetenschappen. En die waren helemaal van, Bart, heb je weer een hoog cijfer en wat heb je dan meer gelezen, gedaan? Terwijl ik was helemaal niet bezig met cum laude. Ik vond dat onderwerp, inspanningsfysiologie, psychologie, welke, nou binnen psychologie heb je weer andere vakken. Die vakken vond ik gewoon heel interessant. Dus ik richtte me op, hey, ik wil dit weten. Om sporters te begeleiden, om mensen. En ik zat daar helemaal in. En dan was het eigenlijk, het eindresultaat was cum laude. Maar het was niet, ik moet cum laude. Want dan krijg je weer, wat gaan ze vragen op het tentamen? En ik moet dit nu lezen, ik moet nog een boek lezen. En ik moet, ja nee, wacht even. Ik ga die documentaire kijken. Ik ga dit boek, wat niet op de verplichte literatuur staat, wat alleen maar tegen onderzoeken waren. Ik ga dit eens lezen. En ik ga, ja, en dan is dat uiteindelijk, niet dat ik het per se niet wilde, begrijp me niet verkeerd, maar ik was hiermee bezig.
Ja.
Maar de buitenwereld denkt heel vaak van, oh ja, is dat, was dat dan jouw doel?
Ja. Want jij, ging ook naar de inzaak van de tentamens die je wel had gehaald.
Ja, mooi, ja,
iedereen
dacht
van, joh, gast, wat kom je hier doen?
Ja, nee, is toch uniek eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Terwijl onderwijs juist daarover zou moeten gaan. Ja. Werd daar gekeken van, wat kom je inderdaad doen? Je hebt toch al een 7 of een 8?
Nou goed, ik denk dat wat je zegt over die zeg maar druk op kinderen, zeg maar ook in het onderwijs, heb je het ook in je boek over, hè, van dat alles om een cijfer gaat, weet je wel, teaching to the test.
Ja, ja.
Kan je daar, ben benieuwd hoe je daarin staat en wat je daar zo slecht aan vindt, wat daar zo funest aan is.
Laat ik vooropstellen, ik ben niet tegen cijfers. Want dat krijg ik ook wel eens dat mensen denken. Alleen, wat mij betreft is een cijfer een middel. En moet het nooit het doel op zich zijn. Het doel op zich is dat je kinderen dingen wil leren. Over welke vakken dan ook. Of over het leven. En het cijfer is ooit bedacht om daar iets meer grip op te krijgen. Nou, prima.
Mm-hmm.
Maar nu is het bijna verworden tot een doel op zich. Dat
kinderen
ook teaching to the test. En een andere van, is het voor een cijfer? Ik weet nog heel goed dat of het nou universiteit was of daarvoor, dat mensen ook zo zouden, ja, als het niet voor de test is, dan ga ik het niet doen.
Nee.
Want ik denk, dat is toch niet de essentie van. Maar we zitten helemaal letterlijk en figuurlijk vast met elkaar in systemen. Dat het daar inmiddels wel altijd om gaat. En ook als je dus geen hoog cijfer hebt, dat er, of het nou ouders zijn of opa's, oma's of wat dan ook, dan zeggen, ja, het is dus niet goed. Terwijl ik denk, ja, heb veel meer aandacht dan voor binnen dat proces. Om te kijken wat er dan niet goed is of wat er beter kan. Terwijl een cijfer, ja, het is een heel makkelijk middel. Alleen het is bijna geen middel meer. Het is nu het doel op zich. Heb je een hoog cijfer gehaald?
Ja.
Het gaat zelfs zo ver. En nogmaals, het zijn nu de negatieve verhalen. Maar dat als het niet op het antwoordenvel goed staat. Dat is een anekdote die ik zelf had bij economie in jaar 4 van middelbare school. het antwoordenvel zei dit. En ik zei, ja, maar ik kom op dit getal. Of dit antwoord. En de leraar, nee, het antwoordenvel zegt dit, dus fout. En dan gingen we het narekenen. Nou, jullie voelen me al aankomen. Het antwoordvel was fout. Maar in plaats van dat die docent dus zelf erop inzoomde en ging kijken, was nee, het antwoord stond centraal.
Ja.
Of met tentamens ook. Dit moet ingevuld worden. Ja, ik zie dat niet als de essentie van leren. Terug naar het kind. Als ik nu tegen mijn zoontje zeg, nou, we gaan leren voetballen. Maar als jij niet het pionnetje omschiet, dan krijg jij geen punten. En dan is hij heel snel, stopt hij met voetballen.
Mm.
Want dan denkt hij, wat is dit? Een kind wil veel meer. Hey, die is lekker aan het voetballen.
Ja.
Dat betekent niet dat je uiteindelijk, als ze 8, 9 worden, niet ook het cijfer kan gebruiken als middel om te kijken, hier sta je nu, hoe ga je verder?
Mm.
Dan geloof ik heel heilig in cijfers. Dus niet, je hebt een 8 in vergelijking met de rest. Maar vorige keer scoorde je dit en nu scoor je wat meer. Dus echt gewoon wat meer de getallen gebruiken.
Mm.
Want dan voelt iemand, hey, ik ben daarin aan het groeien. Games bijvoorbeeld vind ik daar fantastisch in. Ja. Die gebruiken dat.
Ja, er zit heel veel progressie dat je dat kan maken. Dat is super mooi. Ik wil dan toch even nog terug naar de vraag van aflevering 2.
Ja.
Daar ging het dan over van, hey, mijn kind zit net op voetbal.
Oh,
hij is er 2 keer geweest en hij wil eigenlijk niet meer. Of zij. Druk je door als ouder of niet?
Fantastische vraag. Denk aan een grasprietje. Als je gaat doordrukken, je moet doorzetten, want je moet, dan zit je aan die bovenkant. Mm. Dat zou ik absoluut niet doen. Ik zou doorvragen dan, hey, maar waarom wil je niet? En als dan de reden is, ja, maar iedereen is goed en ik niet, dan zou ik zeker doorzetten. Want hey, wacht even, iedereen is goed. Maar weet je,
ja, maar dat
komt.
Is niet een 4-jarig antwoord. Die gaat dat niet zeggen. Die gaat gewoon zeggen, ik wil niet.
Nee, zeker. Maar toch merk ik, met het fietsen met mijn dochtertje, dus niet dat ze een perfect antwoord hebben, maar gewoon alleen veel meer de vraag en het daarbij laten van wat is, ja, waarom niet? Mijn dochtertje bijvoorbeeld, oprecht gebeurd. Vorige week was geen schrammetje, maar een mooi moment. Ze had voor het eerst een auto getekend. Maar daarvoor had ze tegen mijn vriendin gezegd, ja, ik vind eigenlijk het tekenen voor het thema verkeer is nu op school. Ik vind het tekenen niet leuk, want ik kan alleen maar een zebrapad tekenen. En de rest kon allemaal dingen tekenen.
Ja, ja.
En zij had opeens, nu had ze dan een auto getekend. Want blijkbaar had ze toch van iemand iets gehoord. Ja, en dan zit voor mij daar. Dus het is niet het perfecte antwoord. Mm. Maar zit wel in van, hey, ze vinden nu opeens weer leuk.
Mm.
Nou, en dat vind ik. Ik zou niet zeggen, je moet doorzetten. Maar in ieder geval die...
Ga denken op onderzoek uitgaan. Nou, ik denk dat is misschien, dat is wat je bedoelt.
Dat is eigenlijk
ga eens observeren.
Bedoel.
Ga eens kijken wat je ziet. Want kinderen kunnen het niet altijd verwoorden. Ze vinden gewoon iets niet leuk. Ja. En dan weten ze zelf niet eens waarom. Dus dat is een goeie. Jeetje Rick, wat zie jij er fris en fruitig uit? Ben je op vakantie geweest of zo?
Nee, Blue Iron.
Wat is dat?
Ja, dat is een drankje met ijzer.
Gadver, is dat niet heel goor?
Nee, super lekker. Maar met wilde bosbessen smaak.
En waar helpt het tegen?
Ja, het helpt mij heel erg tegen vermoeidheid. Het geeft me extra energie.
Wat zit er allemaal in dan?
Vitamine C, vitamine B12.
En is het ook nog vegan? Of?
Ja, zelfs dat.
Nou, wat een goede tip zeg. Dat moet ik hebben. Waar kan je het krijgen?
Nou, bij het Kruidvat onder andere. Dus ga ervoor.
En is het wel eens in de aanbieding?
Vaak, hou je brochure in de gaten.
Oké, thanks voor de tip. Wat ik nog wil weten van jou, Bart, is van waar kan je ons mee achterlaten? Zeg maar? Wat kan je aan ouders meegeven om je kind eigenlijk te helpen aan die open hand? Ja, mm-hmm. Wat kunnen wij als ouders doen als stel dat je in omstandigheden bent of op school, om je te wapenen eigenlijk tegen de school en sport? Hoe kan je als ouder...
Goeie vraag. Die vraag krijg ik wel eens vaker. Daar is niet één trucje voor. Want vroeger ging ik dan nu met deze tip en deze tip. En dan dachten mensen, oh, die ga ik doen. En dan valde ik eigenlijk in mijn eigen valkuil. Namelijk doordat mensen dat gingen doen en dat werkte niet. En zeiden ze, nou, dat werkt ook niet. Ja. Bijvoorbeeld, ik zei vroeger altijd, dan moet je complimenten op inzet en op progressie geven. Dus niet alleen op inzet, maar zeker op die progressie. Ging iemand dat doen, werkte niet. Nou, laat maar zitten. Dus tegenwoordig zeg ik, ja, het klinkt cliché, maar verdiep je in die groeimindset. Lees de onderzoeken, lees de boeken erover. Ga met mensen in gesprek, zodat je ook voelt, het is niet een dogma, het moet morgen goed. Maar dat je snapt van hey, hoe het een kind kan helpen of een kind in de weg kan zitten. Dus het klassieke bewustwording, essentieel. Mm. Toch één tipje dan te geven na die. Wat ik essentieel vind, is maak voor een kind zijn ontwikkeling zichtbaar. Dus ik, bijvoorbeeld, mijn dochtertje hebben een meetlint, dus dat ze meet hoe groot ze is. En dan gaat ze af en toe op. En iedereen zegt in de omgeving, kijk, je groeit. Maar dan denkt zij, ja, dat zie ik helemaal niet. Of ja, leuk. Maar dat meetlint, al is ze maar 0,5 millimeter gegroeid, dan ziet ze echt, wow, ik ben gegroeid. En dan hebben we het er ook over. Hey, ja, ik heb ook goed geslapen, ik heb goed gegeten. En dan En het is dus de metafoor, die meetlint. Dat kan je dus ook met het fietsen doen. Mm. Hey, vorige keer zag ik nog dat je heel gespannen zat. Ik zeg, kijk, en heb ik toen gefilmd. En nu zit je al, kijk je al recht vooruit. Dus ontwikkeling zichtbaar maken. Waardoor een kind ook minder geneigd is. Wat elk kind vanaf een bepaald leeftijd heeft. Ik ga vergelijken met die en die en die. He, door ontwikkeling zichtbaar te maken. Al is het maar heel klein. Ziet een kind, los van dat het daarvoor al compliment op inzet en progressie krijgt. Hey, ik groei.
Ja.
En dat is echt een tip die we bijna vergeten zijn. Om die ontwikkeling zichtbaar te maken. Neem tekeningen. We hangen wel tekeningen op. Maar er is een heel mooi filmpje. Dat heet de Butterfly Effect. Dan zie je allemaal de vlinders steeds beter worden. En een kind dat eerst zegt, ik kan niet tekenen. Ziet elke keer na omgaan met feedback. Dat ze iets heel moois kunnen. Ja, vind ik echt. Dus ook je laat de ontwikkeling zien.
En je vergelijkt jezelf met jezelf.
Maar dat doe je dan. Want het is jouw ontwikkeling.
En je laat ook je kind, denk ik, dat zien. Want heel vaak hebben kinderen het ook niet door. Dus door jij als ouder, zeg maar, eigenlijk dat mee te geven. Ja. Zeg, hey, weet je nog, vorig jaar was je hier. Of vorig jaar zat je daar nog mee te stukkelen. En nu kan je, weet ik veel, heel goed een keer sommen of deelsommen. Dus en dan denken ze, oh ja.
Ja. Nou ja, stel een kind ontwikkelt. Niemand gaat in de rechte lijn omhoog. Hè? Dus stel een kind gaat even zo. Maar ze gaan wel uiteindelijk omhoog. Nou, maar stel dat iemand in de klas of iemand in het team, die gaat zo omhoog. Ik denk dat kind elke keer, ja, ik kan het niet. Ik word slechter. Terwijl dan, ik zeg niet dat je nooit met anderen mag vergelijken, maar dan die ontwikkeling van iemand zelf zichtbaar maken. Dat ik heb nog nooit, of het nou met mijn eigen dochter was, maar ook zeker met voetballers, dat ze dan dachten, hey, nee, dit werkt niet. Ze voelen, hey, ik ben in control, eigenlijk gekoppeld aan jouw studienet.
Ja.
Hey, en hier kan ik me dus in verbeteren. En ik zie ook dat het effect heeft. Ja, en dat vind ik een van de belangrijkste dingen als je het over leren hebt. Dat iemand voelt van, hey, ik word ergens beter in. In plaats van, ik moet de beste zijn. Of diegene is, nou laat dan maar zitten.
Ja. Mooi,
supermooi.
Mooi. Bart, fantastisch.
Ik voel nu al een deel 2.
Ja, het is heerlijk. Je hebt de verwachtingen meer dan waar gemaakt. Ja. Dat is fantastisch. Je hebt zoals gezegd 2 boeken geschreven. Talent van Morgen en Groeimindset. Ik vond Groeimindset wat toegankelijker, wat makkelijker lezen. In eerste instantie dus ga naar Managementboek en bestel daar het boek. Vul de kortingscode in Groeipijn. Dan zal je zien van je krijgt geen korting. Maar bestel het boek alsnog, want het is het meer dan waard.
Ja, zeker. Echt een tip, vond ik ook.
Nu doen. Dankjewel, Bart.
Jullie bedankt.
Bart, jij ook, Rick.
Je luisterde naar Groeipijn.
De podcast over de horten en stoten van het ouderschap. Zijn er onderwerpen die volgens jou aan bod mogen komen? Of heb je een vraag over een onderwerp dat besproken is?
Laat het ons dan weten, want wie weet wordt jouw pijn binnenkort door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze show notes.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende.